Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Niner3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Simon Winchester's The Professor and the Madman is verhalende non-fictie over de totstandkoming van de Oxford English Dictionary, de OID, en over de onverwachte samenwerking tussen de Schotse lexicograaf James Murray en de Amerikaanse legerarts William Chester Minor. Het boek, oorspronkelijk verschenen in 1998, verbindt taalgeschiedenis, biografie, misdaadgeschiedenis en de Victoriaanse omgang met psychische ziekte. Murray leidde een woordenboekproject dat de ontwikkeling en het gebruik van Engelse woorden met historische citaten moest documenteren. Minor leverde vanuit Broadmoor, een inrichting voor crimineel krankzinnigen, duizenden bruikbare citaten aan. Zijn intellectuele discipline stond daarbij in scherp contrast met zijn ernstige waanbeelden en de dodelijke daad die tot zijn opsluiting leidde. Winchester wil niet alleen uitleggen hoe een uitzonderlijk woordenboek voor computers kon worden gemaakt. Hij onderzoekt ook hoe kennis kan ontstaan door geduldige, gedecentraliseerde samenwerking en hoe waardevol werk kan voortkomen uit levens die door oorlog, ziekte en sociale uitsluiting zijn getekend. Het resultaat is een toegankelijke geschiedenis met een onvermijdelijk tragische menselijke kern. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de OID als een ongekend collectief project op papier. Een centraal onderwerp is de werkwijze achter de Oxford English Dictionary. Anders dan een gewoon woordenboek wilde de OID niet alleen voorschrijven wat een woord betekende. De redactie wilde laten zien wanneer een woord voor het eerst voorkwam, hoe de betekenis veranderde en hoe schrijvers het in verschillende tijden gebruikten. Daarvoor waren enorme aantallen gedateerde citaten nodig. Vrijwilligers lazen boeken en stuurden passages op losse briefjes naar de redactie. De redacteuren sorteerden die bewijsstukken vervolgens per woord en betekenis. Dit systeem lijkt voor hedendaagse lezers, gewend aan digitale zoekmachines, bijna onvoorstelbaar arbeidsintensief. Juist daarom maakt Winchester duidelijk dat de OID geen prestatie van één geleerde was, maar van een groot netwerk van lezers, correspondenten en redacteuren. James Murray moest van die verspreide bijdragen een samenhangend en controleerbaar naslagwerk maken. De schaal verklaart ook waarom het project veel langer duurde dan aanvankelijk verwacht. De eerste volledige editie verscheen pas in 1928, nadat het werk in afleveringen was gepubliceerd. Voor Nederlandse en Vlaamse lezers biedt dit een herkenbare invalshoek. Ook grote taalprojecten rond woordenboeken, spelling- en taalarchieven berusten op langdurige redactionele keuzes. Het boek laat zien dat een woordenboek altijd een zorgvuldig opgebouwd, historisch archief is, geen neutrale lijst met kant-en-klare definities. Ten tweede, James Murray en de discipline achter wetenschappelijke toegankelijkheid. Winchester portretteert James Murray als de organisatorische en intellectuele spil van het woordenboek. Murray had geen vanzelfsprekende academische loopbaan. Hij verliet school jong, maar bouwde door zelfstandig lezen, talenstudie en onderwijswerk een brede kennis op. Die achtergrond is relevant, omdat hij laat zien dat zijn gezag niet uitsluitend rustte op formele status, maar op aantoonbare vakkennis, nauwkeurigheid en volharding. Als hoofdredacteur moest Murray tegelijk inhoudelijke en praktische problemen oplossen. Hij bepaalde hoe inzendingen werden beoordeeld, welke citaten overtuigend genoeg waren en hoe uiteenlopende betekenissen logisch konden worden gerangschikt. Bovendien moest hij correspondentie onderhouden met grote aantallen vrijwilligers en de voortgang bewaken van een project dat structureel groter bleek dan gepland. Zijn werkwijze maakt duidelijk dat toegankelijkheid in kennisproductie niet hetzelfde is als vrijblijvendheid. De OID kon bijdragen van buiten de universiteit benutten, maar alleen dankzij scherpe redactionele normen. Murray staat daarom niet simpelweg tegenover Minor als de nuchtere tegenhanger van de patiënt. Beide deelden een uitzonderlijke aandacht voor woorden en bronnen. Het verschil lag in hun omstandigheden en verantwoordelijkheden. Murray vertegenwoordigt de institutionele kant van kennis, namelijk selectie, verificatie en ordening. Daardoor krijgt het boek ook betekenis als studie van redactioneel werk, dat vaak onzichtbaar blijft wanneer een naslagwerk eenmaal als vanzelfsprekend gezaghebbend wordt gebruikt. Ten derde, William Chester Minor, psychische ontregeling en intellectuele bijdrage. William Chester Minor vormt de meest aangrijpende en moeilijke dimensie van het boek. Hij was een Amerikaanse arts en veteraan uit de burgeroorlog, die na een dodelijke schietpartij in Engeland in Broadmoor werd opgenomen. Daar leefde hij met ernstige psychische problemen, waaronder achtervolgingswaan, maar behield hij ook een grote belezenheid en een vermogen tot uiterst precies bronnenonderzoek. Winchester gebruikt die tegenstelling niet alleen als sensationeel gegeven. Zij werpt een wezenlijke vraag op, namelijk hoe een samenleving iemands ziekte, verantwoordelijkheid en intellectuele vermogen tegelijk kan begrijpen. Minor was geen romantisch beeld van een gekwelde kunstenaar die door ziekte automatisch genialer wordt. Zijn bijdrage aan de OID kwam voort uit concrete omstandigheden, toegang tot boeken, financiële middelen en langdurige methodische arbeid. Tegelijk verslechterde zijn toestand ernstig met desastreuze gevolgen voor hemzelf en anderen. Die twee waarheden mogen niet tegen elkaar worden weggestreept. Voor moderne lezers vraagt het boek om terughoudendheid tegenover labels als waanzin, die historisch beladen zijn en in de 19e eeuw anders werden gebruikt dan nu. Broadmoor bood Minor meer ruimte dan veel andere patiënten kregen, mede door zijn sociale positie. Dat maakt zijn productiviteit mogelijk, maar legt ook klassenverschillen in de psychiatrische zorg bloot. Het boek laat zo zien dat intellectuele waarde en kwetsbaarheid kunnen samengaan, zonder dat lijden daardoor wordt verfraaid of gerechtvaardigd. Ten vierde, citaten als bewijs voor de levende geschiedenis van woorden. De bijzondere waarde van Minor's werk lag niet in het bedenken van definities, maar in het vinden van citaten die de redactie kon gebruiken als bewijs. Dat onderscheid is cruciaal voor Winchester's uitleg van de OID. Een historische definitie is geloofwaardig wanneer zij op voorbeelden rust, verspreid over tijdperken en genres. Citaten tonen niet alleen dat een woord bestaat, maar ook welke betekenis het op een bepaald moment had, in welke combinatie het voorkwam en hoe het gebruik verschoven kan zijn. Minor ontwikkelde een efficiënte persoonlijke methode. Hij doorzocht boeken uit zijn bibliotheek, noteerde relevante passages en stuurde de gegevens zodanig geordend op dat de redacteuren er direct mee konden werken. Daarmee was hij geen passieve leverancier van losse vondsten, maar een geoefende deelnemer aan een gedeeld onderzoeksproces. De methode maakt ook duidelijk waarom het woordenboek zoveel meer is dan een instrument voor spelling of vertaling. Het bewaart sporen van literatuur, wetenschap, bestuur en dagelijks taalgebruik. Voor wie in Nederland of Vlaanderen met taal werkt, is dat een bruikbaar inzicht. Betekenissen lijken vaak vast te liggen, maar woorden veranderen doordat mensen ze in nieuwe situaties gebruiken. De OID legt die verandering vast door textueel bewijs te verzamelen. Winchester maakt de technische kant van lexicografie begrijpelijk door te tonen hoeveel menselijke aandacht er achter één betrouwbare woordenboekregel kan schuilgaan. Tot slot Victoriaanse instellingen, oorlogservaring en de grenzen van erkenning. Naast de twee hoofdpersonen beschrijft het boek de instellingen die hun levens vormgaven. De O ontstond in een Victoriaans Groot-Brittannië dat grote waarde hechtte aan klassificatie, geleerdheid en nationale culturele status. Een omvattend woordenboek paste bij de ambitie om de Engelse taal systematisch te documenteren, juist in een periode waarin die taal wereldwijd verspreid werd. Tegelijk toont Minor's verhaal de harde kanten van die samenleving. Zijn eerdere oorlogservaringen en latere geestelijke ontregeling werden behandeld binnen medische en juridische systemen die beperkt waren in hun kennis en sterk beïnvloed werden door klasse en moraal. Broadmoor was zowel een plaats van opsluiting als de omgeving waar hij, onder uitzonderlijke voorwaarden, kon lezen en bijdragen. De latere kennismaking tussen Murray en Minor maakte afstand tussen institutie en individu zichtbaar. Murray kende de naam van een buitengewoon productieve correspondent, maar moest ontdekken dat die correspondent een patiënt was. Hun contact doorbreekt niet alle sociale grenzen, want hun rollen en omstandigheden bleven ongelijk. Wel erkent het dat Minor's werk werkelijk waarde had voor het gezamenlijke project. Dit maakt het boek breder dan een anekdote over een merkwaardige woordenboekmedewerker. Het onderzoekt wie toegang krijgt tot erkenning, onder welke voorwaarden die erkenning wordt verleend en hoe instellingen talent tegelijk kunnen ondersteunen, beoordelen en beperken. Die spanning geeft Winchester's geschiedschrijving haar blijvende relevantie. Concluderend, The Professor and the Madman is vooral geschikt voor lezers die houden van toegankelijke geschiedenis waarin een groot cultureel project via individuele levens begrijpelijk wordt. Liefhebbers van taal, woordenboeken, 19e eeuws, Groot-Brittannië, biografie en medische of sociale geschiedenis vinden er verschillende ingangen in. Ook voor lezers die normaal geen boek over lexicografie snoeien kiezen, werkt het. Omdat Winchester de redactionele techniek steeds verbindt aan concrete menselijke inzet en tragische omstandigheden. De intellectuele opbrengst ligt in een beter begrip van wat een historisch woordenboek doet. Definities blijken het resultaten van brononderzoek, selectie en langdurige samenwerking, niet van een onzichtbare autoriteit. Praktisch gezien kan het boek zorgvuldiger leren kijken naar taalbronnen en naar de arbeid achter betrouwbare kennis. Tegelijk nodigt het uit tot een minder simplistische blik op psychische ziekte. Minors bijdragen waren reëel en belangrijk, maar zijn lijden en de schade rond zijn leven verdwijnen niet achter een inspirerend verhaal over talent. Dat evenwicht onderscheidt het boek. Veel populaire geschiedenis over de OED richt zich vooral op instituties, redacteuren of de ontwikkeling van het Engels. Winchester maakt het onderwerp uitzonderlijk door de monumentale geschiedenis van een woordenboek te verbinden met een moordzaak, een psychiatrische inrichting en een correspondentie tussen twee mannen met een gedeelde liefde voor woorden. Soms is de stijl nadrukkelijk en worden zijpaden genomen, maar de combinatie van nauwgezet onderzoek en menselijke schaal blijft bijzonder. Daardoor blijft het boek een sterke kennismaking met zowel de OED als de mensen die het mogelijk maakten. Als je ons wilt steunen, Simon Winchester, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!